Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson.
Terwijl Donar nips verloren in Hasselt zaten Yannick Pamasson en ondergetekende in een internetloos restaurant in Berlijn. Eenmaal buiten konden we nog net de laatste 30 seconden meepakken op de stoep van de Friedrichstrasse. En een dag eerder waren we te gast bij Alba Berlin. Genoeg te bespreken derhalve in de Rousseau Radio, seizoen 4, aflevering 28. Onze 175ste aflevering.
Met party hardy.
Tegenover mij, u hoort hem al even, de goede luisteraar, weet dat hij aanwezig is. Het is het sportgeweten van Basketbal Minute Groningen. Bas Kammerga.
Dank. Toch niet. Nee, die komt uit Drenthe, hè? Jammer.
Er is hier ja geen enkele heuvelmaan. Ja, dik.
Daarom ben ik geëmigreerd naar Tirol. Nou, dat is een heel ander verhaal. Niet helemaal fris en fruitig nog steeds. Maar,
nee, wij allebei niet, hè?
Het gaat een beetje rond.
Jij bent ziek. Hij voelt zich niet helemaal
zwak,
lekker.
Snutterig.
En ik heb een ontstoken oog. Nou, is dat niet een heilige drie-eenheid?
In het kader van de AVG doe ik verder geen uitspraken over de exacte omstandigheden. Maar nee, dat was...
Hoe krijg je een ontstoken oog?
Ik heb dat af en toe. Ik weet niet meer hoe dat heet. Het begint met een B in het Latijn, geloof ik. Maar dat is dat je traanbuis dan volloopt. En als je lenzen in hebt, gaat dat ook sneller. En dan gaat dat onderste ooglid wordt dik. En ik voel dat aan het gebeuren is. Dus ik ben al de hele dag aan het spoelen.
Nou, daarom heb ik ook een bril.
Beter dat dat lid dik wordt dan...
Een ander lid.
Erelid?
Dan goed. Het erelid.
Heel goed.
Bas, hoe is het met je verder dan de gezondheid?
Ja, leuk, eigenlijk wel een leuk weekend gehad. Zaterdag voelde ik me al niet helemaal lekker. Maar toen dacht ik, ja, dat zal me toch niet gebeuren dat op mijn vrije zondag dat ik de hele dag voor de tv zit. Wat ook geen straf was geweest, want er was voldoende sport op tv te zien geweest. Maar ik ben weer eens even in het stadion geweest van FC Groningen. Dus mijn stoeltje die stond er nog. Dat duurde niet lang meer trouwens, want straks gaat die hele boel bennen eruit.
Wat allemaal safe standing, hè?
Safe standing, ja. Dan heb je wel iets achter je waar je dan eventueel nog op kan leunen. Maar,
Elton John heeft daar een liedje over gemaakt.
Ja, is dat zo?
I'm safe standing. Yeah, yeah, yeah.
Het niveau is nu al onwaarschijnlijk hoog.
Outstanding. Maar alright, dus daar even heen geweest. En door een vreemd toeval verloren Lycurgus de volleyballers. Zaterdagavond de laatste drie sets, waardoor ze nog een beslissingswedstrijd moesten spelen in de kwartfinales. En die was op zondagmiddag om 3:00. Dus ik dacht na 2,5 uur staan in Euroborg ga ik even 2,5 uur zitten in Martini Plaza. Nou, dat doe ik bijna nooit. Ja, want ook bij Dona sta ik altijd, maar bij Lycurgus heb ik dan toch wel even de zittende houding aangenomen. Nou, daar een hele leuke wedstrijd gezien, die heel scrappy begon, maar Lycurgus is wel door naar de halve finales, dus ook weer mooi. En ondertussen natuurlijk weer bijgepraat met allerlei mensen die je daar dan tegenkomt, want daar loopt ook heel toet sport, Minnend Groningen loopt daar dan rond. En dus dat een beetje op de zondag.
Vrijdag ook nog een beetje, waar deze podcast over gaat, Dona kunnen volgen.
Daar gaan we het straks over hebben. Ja, zeker hoor. Ik heb het streampje aangezet. Ik was ondertussen aan het werk voor Flashcore. En, dan heb je toch al een heleboel schermen. Dus dit heb ik wel even met aandacht gevolgd. En af en toe ook even als radio gebruikt, zeg maar. Hè? Want het commentaar was goed compleet. En daardoor kon je de wedstrijd soms wat beter volgen dan door naar het scherm te kijken.
Ja, goed om dat te horen, want in Antwerpen ging het dubbel op.
Ja, groot voordeel dat dus de commentatoren in de zaal zitten. Want als je afhankelijk bent van het scherm, dan mis je 20% van de wedstrijd.
Daardoor hadden ze af en toe alleen wel net even de verkeerde naam, hoorde ik toen ik vanavond er terug ging kijken. Want de eerste helft dachten ze dat Babušis Lars Jung was en Gabrovsek Babušis.
Ze hebben ze wel een aantal keren ook hersteld in de uitspraak en dat soort dingen. Dus
uiteindelijk, het laatste kwart hadden ze alles helemaal op een rijtje. Precies. En helemaal goed. En dus het zijn wel gewoon één kundige commentator die gewoon met verstand van zaken niet al te veel ouwe hoeren.
Nee, klopt. Dat was goed. En gelukkig konden ze de stadion... Maar daar gaan we het straks verder over hebben. De stadionspeaker nog overstemmen. Want dat was weer een mooie circusnummer, zeg maar.
Ja, dat is eigenlijk waar we uiteindelijk nu een beetje op gaan uitkomen. Want we moeten het natuurlijk even hebben over ons bezoek aan Berlijn.
Ja, wij waren bij
Alba
Berlin tegen Partizan Belgrado.
We stapten donderdag om een uur of 11 in de trein in Leer.
Zoek.
Naar, ik dacht, Hannover.
Ja, is dit dem Zug zu Hamburg? Ik zeg, nein, mevrouw, dat is dem nächsten Zug.
Je moest ook al mensen de weg wijzen in Duitsland.
Wij zien er heel Duits uit, want mensen gaan in Duitsland ons al door de weg vragen. Dus dan ga ik in mijn beste Duits mensen
helpen. Het blijft frappant dat mensen zeg maar niet de borden kunnen lezen en dan vervolgens aan ons gaan vragen of het een goede trein is. Aan de andere kant, we zijn er later op de terugreis achtergekomen dat ook de borden in Duitsland niet altijd kloppen.
Nee. Oh, oké.
Nee.
Want toen dachten mensen wederom dat het de trein naar Hamburg was.
Maar het was de trein naar Oldenburg.
Oh ja.
En dat kon je alleen weten door in die trein te stappen. En dan precies op het goede moment dat je nog net de conducteur hoorde zeggen: Meine Damen und Herren, dit is niet dem Zug zu Hannover. Ze bevinden zich in dem Zug zu Oldenburg.
Ik zou zeggen, dit is on-Nederlands. In Nederland is het ondenkbaar.
Ja. Ja.
Want als er even... als er foute informatie zou staan, dan staat er eerder helemaal geen informatie van, volg de borden.
Ja. Nee, maar hier sowieso de Deutsche Bahn. Als je eenmaal in die trein zit, het zijn geweldige treinen, die ICE's. Wij zijn er natuurlijk ook mee naar Praag geweest. Maar je kunt er 11 uur lang hartstikke lekker en geriefelijk in zitten.
Ja.
Maar ze zijn wel koning in te laat komen en onduidelijkheid voordat je erin stapt.
Nou, dat was toen ook zo. Toen hebben we de terugreis niet tijdig voltooid.
Nee, het was één groot avontuur, maar gelukkig kwamen wij gewoon aan in Berlijn. En daar gingen wij naar de Uber Arena. Want zo heet dat tegenwoordig. Ja. En dan gingen we naar Alba Berlin tegen Partizan Belgrado. Nou, probeer eens in een alineaatje uit te leggen wat we hebben meegemaakt daar.
Nou, we zaten tussen 11.700 en een beetje fans, waarvan ik schat ongeveer 2000 Serven. In het zwart en wit uitgedost, nogal luidruchtig, zonder shirt, springend en dansend in een uitvak. En wij zaten schuin bovenin het Alba-sfeervak, waar een goede 1000, denk ik, Alba-supporters allemaal staan in het geel, met vlaggen zwaaien. Er is één trommel aanwezig, maar wat wij eigenlijk het meest prettige vonden aan de hele situatie en de hele Euroleague... En geen cheerleaders.
Dat, ja.
Geen scheidlollige muziekjes. Geen hele harde muziekjes. Geen rare spelletjes. Ja, bij de rust een keer een vrije worpspelletje. Maar verder geen spelletjes tussendoor die afleiden van de hele situatie. Gewoon 40 minuten top basketbal. En daar vermaakt men zich dan ook mee. Het enige wat we gezien hebben is iemand in een albatrospak. Want ja, de mascotte van Alba is natuurlijk een albatros. Die met een luchtdrukkanon t-shirts het publiek in ging schieten. Ergens tussen het tweede en het derde kwart. Daar zat overigens ook meteen zoveel druk op dat kanon haalde ook de tweede ring. Dat was dan wel weer vrij indrukwekkend.
Zo.
Maar eigenlijk heb je dus een hele rustige avond als je daar zit en een rustige avond wil hebben. En de mensen die dat niet willen hebben, die hebben het overigens ook niet. Want sfeer en beleving, dat krijg je er wel gratis cadeau bij.
Ja.
Ja, die Duitsers weten wel van vlaggen zwaaien en van zingen. Ja, en aan de overkant zaten gewoon 2000 maloten zonder shirt, maar die wel op een hele vermakelijke manier daar tegengewicht aan
brengen. Laten we die punten die jij noemt zo meteen nog eens even spiegelen aan Donar. Want dan is de vraag van wat hebben we er dan van opgestoken?
Ja.
En kunnen wij daar dan ook wat mee in het Groningse? Dan het basketbal. Alba Berlin, de hekken sluiten natuurlijk in de Euroleague. Partizan Belgrado kansen hebben voor de playoffs in de Euroleague. Dus er was duidelijk krachtsverschil tussen de twee ploegen.
Ja, het was wel duidelijk dat Partizan ging winnen. Ondanks dat Alba nog heel erg terugkwam in de wedstrijd.
Wat vond jij van het basketbalniveau?
Nou, het is vooral, als je verwacht dat het heel veel sneller gaat, dat is niet per se zo. Het is vooral dat de executie van wat er op de vloer gebeurt, die is feilloos. Er wordt een play gelopen en iedereen doet gewoon op de millimeter en op de milliseconden nauwkeurig wat er van hem verwacht wordt. Als je vrije worpen krijgt, die gaan er gewoon bijna allemaal in. Er is eigenlijk geen speler op de vloer.
Eentje niet ingegaan.
Ja, er is was geen speler op de vloer die dat ook, waaraan je ook zag dat hij dat niet zo goed kon. Wat ik heel grappig vond, dat viel mijn vader vooral op. Er is niet één keer lopen gemaakt.
Oh ja. Nee.
Ja, één keer. Maar voor de rest niet één keer loop gemaakt. En ook dat valt weer onder gewoon zeg maar de executie van wat je aan het doen bent.
Ja.
Dat op zo'n hoog niveau gebeurt, dat soort fouten, dat komt gewoon eigenlijk niet voor. En dat is natuurlijk, dat heeft een reden. Het is de absolute topcompetitie in Europa. En via de FIBA-regels is het de absolute topcompetitie in de wereld. Want ja, de NBA heeft zijn eigen regels.
Ja.
Dus dat is ook niet zomaar. En er staan voor enorm veel geld aan spelers staat er op de vloer. Maar het is wel heel indrukwekkend als je daarbij zit. Tenminste, ik vond het heel indrukwekkend.
Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik vond denk ik de combinatie van dingen was wat mij het meest... wat ik het tofste vond. Dus inderdaad, de combinatie van strak uitgevoerd basketbal. Ondanks dat Albert Berlin de hekkensluiter was, vond ik ze helemaal niet zo heel slecht spelen. Ik vond vooral Partizan beter.
Ja.
Met name ook verdedigend en reboundend en blokkend waren zij gewoon echt de heersende partij. En dan in combinatie met die dingen die jij al hebt genoemd, sfeer wat gemaakt wordt door de mensen. Oké, de lage klappers op de stoeltjes. En ik ben vrij allergisch voor klappers. Dat komt ook omdat ik dat in het voetbal echt een onding vind.
Waarop Pamasson vervolgens zich niet bedenkt en gewoon 40 minuten lang zijn klapper gebruikt heeft naast het oor van Klaas-Jan. Zodra Klaas-Jan zei, ik vind die klappers helemaal niks, ging mijn pa als een wilde zitten klappen.
Ik vind het bij basketbal net even wat beter passen, denk ik, dan bij de gemiddelde voetbalwedstrijd. Maar ik vond dus de service ontzettend goed. Ja. Het is een prachtige hal. Wij zaten op de achterste rij, dus wij waren binnen 3 minuten bij het horecapunt. Maar daar stonden dan ook geen rijen en dan kon je lekker je hapje en je drankje krijgen.
Ja.
Genoeg toiletvoorzieningen. Het is ook een totaal ervaring natuurlijk. Hè? Als je naar zo'n basketbalwedstrijd gaat. Ik denk dat we konden zeg maar alle hokjes konden we afvinken.
Ja, jij zei op een gegeven moment, ja, het is de NBA, maar dan leuker.
Nou ja, want ik...
De NBA-ervaring, maar dan leuk.
Ik ben een paar keer wel bij een NBA-wedstrijd geweest in Amerika. En dan zit je je te vergapen werkelijk aan wat die spelers doen. Dat is echt nog een paar treetjes hoger, hè?
Ja.
Natuurlijk ligt die driepuntslijn ook
ja,
verder.
Maar ze zijn individueel zo goed in de NBA dat... Ja.
Ja, nou, ze kunnen alleen iets minder verdedigen waarschijnlijk.
Ja,
verdedigen is minder, maar aanvallend is het krankzinnig wat je ziet. Je gelooft gewoon eigenlijk je ogen niet hoe het kan dat die spelers achter elkaar steeds hetzelfde kunstje weer op hoog niveau uitvoeren.
Ja, 4-5 keer in de week soms.
Dat was hier veel minder. Inderdaad, omdat die nadruk ook veel meer lag inderdaad op de verdediging.
En op als team spelen. Dat is in de NBA ook niet altijd het geval. Ja. Als jij 1 sterspeler hebt in de NBA, dan zou je wel heel gek zijn om die niet al door de bal te geven. Want die gooit hem er wel in.
Goeie opmerking, want dat is inderdaad uiteindelijk natuurlijk wat maakt dat je ook die... Je hebt je medespeler nodig voor die goede executie.
Ja.
Dan die punten. Hè. We zijn natuurlijk het basketbal in Nederland en in zekere zin ook een beetje nu in België gewend.
Ja.
Jij zei, dat is jou dus opgevallen, geen cheerleaders.
Nee, er zijn geen cheerleaders.
Nee, wat overal, vond je daarvan?
Eigenlijk overal in Nederland en België hebben we cheerleaders. Voegt dat wat toe? Nou ja, eigenlijk is het dan de proef op de som als ze er dus bij een wedstrijd waar je bij bent niet zijn. Of je ze dan ook mist. Nou, ik heb ze niet gemist bij Alba. Daarbij vind ik, maar dat is mijn persoonlijke mening en dat moet iedereen helemaal voor zichzelf weten, dat het concept van cheerleader een beetje een verjaard dingetje is. En ook vrij vrouwonvriendelijk als je er over nadenkt. Nou heb ik niet het idee dat de cheerleaders bij Donar dat onder dwang doen of zo. Helemaal niet zelfs. Volgens mij vinden ze dat hartstikke leuk, maar... Ik heb er verder niet zoveel mee.
Sterker nog, ze worden ook nog financieel ondersteund door Donar.
Ja, dat klopt inderdaad. Ze staan op de begroting.
Ja. Waar je ook wat van kan vinden, maar goed.
Ja. En wat zien we dan bij Alba? Nou, zodra er een time-out is, als er geen cheerleaders zijn en er wordt geen muziek gedraaid, dan krijgt het publiek dus heel erg de kans om juist dan versterkt hun eigen sfeer te maken. En dan valt het ook niet stil. Mm-hmm. Dan blijft een zaal er lekker in zitten, lekker meedoen. En dat klinkt misschien heel tegenstrijdig in de zin van er gebeurt niks op de vloer en dus gebeurt er van alles op de tribune. Je hebt soms het idee bij basketbal dat iedereen altijd maar denkt er moet wat op die vloer gebeuren in een time-out. Want anders dan vinden de mensen het saai of zo. Maar dat is dus helemaal niet nodig, bewijst dit. Als je gewoon publiek hebt wat echt voor het basketbal komt en wat basketbal een warm hart toedraagt, nou dat hebben we hier volgens mij in Groningen, dan heb je heel veel van die gekkigheid niet nodig.
Nee, het is natuurlijk zo dat bij basketbal die pauzes ook erg kort zijn. Kijk, ik ben ook wel eens bij ijshockey in Amerika geweest en ook wel eens bij ijshockey hier in Groningen. Ja, die dwelpauzes, die zijn
kwartieren, telkens
behoorlijk lang.
Ja.
Kijk, dat je dan wat organiseert, of op of naast het ijs, dat kan ik dan nog wel begrijpen.
Ja. Kijk, je ziet het, toevallig heb ik zondag dan ook het entertainment rondom Lycurgus, worden alle onderbrekingen worden ook opgeleukt, zeg maar. Dus ja, blijkbaar is dat wel iets, zo is Donar natuurlijk, heeft Donar zichzelf ook in de markt gezet eind jaren 90 om ook het entertainment rondom de wedstrijd aan te kleden. Maar goed, ja, wellicht is dat inderdaad ook eens goed om dat eens tegen het licht te houden. Hoe dat in deze tijd nog kan en moet. En Ja, kijk, bij voetbal zie je dat het... Nou ja, er is één club die cheerleaders heeft gehad. Volgens mij, dat is ADO Den Haag. Ik weet niet of ze er nog zijn, maar ik denk het niet.
Nee.
Maar kijk, in de rust heb je wel activiteiten. Dat was trouwens ook weer mooi zondag, hè, met het penalty schieten van Kids United.
Ja.
Dus inderdaad, in zo'n periode van een kwartier, dan denk ik dat het wel iets van toegevoegde waarde kan hebben. Je kunt ook een paar filmpjes op de schermen vertonen of... Nou ja, anderszins of interviews uitzenden of dat soort zaken.
Kijk,
maar ja, tele entertainment. Ja, goed, weet je, ik kom daar niet voor. Maar er is ook een deel van het publiek dat er wel voor komt. Dat moet je natuurlijk ook niet vergeten.
Nee, en daar hadden wij het ook even over op een gegeven moment. En ik zei ook van ja, ik heb er niks mee. Maar er zullen ongetwijfeld mensen zijn die het hartstikke leuk vinden, de cheerleaders bij Dona. Dus ze helemaal van de baan doen, hoeft van mij nou ook meteen niet weer. Mm-hmm. Maar, of niet meteen. Alleen... Ik dacht even terug aan de laatste thuiswedstrijd tegen Oostende. Dan is op een gegeven moment een moment dat er een time-out aangevraagd wordt door Oostende. En het publiek zwelt nog even aan. Hè? Vanuit jouw hoek komt nog flink wat herrie en lawaai. En dan gaan alle lampen uit, gaat de muziek aan en dan gaan de chili. Dat zijn van die momenten dat ik ook wel eens denk van...
Ja, je moet soms even improviseren. Ja,
het wordt gedaan omdat... Omdat het ook een soort van moedje is. En omdat het altijd zo, of op heel lang al zo geweest
het
is.
Het is geschript. Dat is het grote probleem.
Het is een vast patroon. Ja. Maar het kost heel wat afstemming om alle elementen, zeg maar, tussen aanhalingstekens de sfeer, om die op elkaar af te stemmen. Dat weet ik uit eigen ervaring.
Ja, dat klopt.
Je hebt ook nog een aantal de trommelaars van bij Dona dan. Als je even die situatie bekijkt. Je hebt nog te maken met een DJ. Dan heb je dus publiek. En dan heb je ook nog een zaal waarin je eigenlijk niet goed met elkaar kan communiceren. Omdat de afstanden groot zijn en de akoestiek bedenkelijk. Hè, van zo'n, laat maar zeggen, het is gewoon een blokkendoos. Hè, dus dat maakt het allemaal heel ingewikkeld. Waarbij ik zou denken van hou het lekker vooral eenvoudig. Mm. En ik ben er ook heel erg voor om het publiek juist een grotere rol te geven. Want daar hebben we het ook in eerdere podcasts al over gehad. In België krijgt het publiek überhaupt niet eens de kans om zelf sfeer te maken. Want het wordt de hele tijd aangevuurd door dan nog een speaker. Wat officieel volgens de reglementen niet eens mag. Dat als daar nog een voorman van de supporter staat met dan al dan niet een megafoon. Dan vind ik dat nog weer een andere zaak. Maar...
Jan zit trouwens ook bij Alba en bij Partizan. Die had allemaal een megafoon.
Dat is anno, wat zitten we, 2024, is dat de supporterscultuur in diverse zaalsporten en zeker in basketbal. Ja, dus dat hoort er dan denk ik wel bij.
Ja, en als dat werkt, dan werkt het.
Dat werkt.
Maar we hebben natuurlijk nog een ander probleem bij Dona, Bas. Mm-hmm. En sorry dat ik je hierin onderbreek. Want daar hebben we het hier ook even natuurlijk over gehad in de trein terug. Want dan ben je dat een beetje aan het evalueren. En logisch gezien zet je dat dan af tegen je eigen situatie.
Ja.
Wij zijn natuurlijk nog steeds niet in de situatie bij Dona dat we een sfeervak hebben.
Nee.
En ik heb nu bij Alba gezien, want zo groot was die groep niet van Alba Berlin.
Nee, maar zij krijgen... Het vak is voor 1000 man en de mensen die echt staan, die staan helemaal 50. Beneden. Dat zijn er een stuk of 50 tot 100, laten we het zo zeggen.
Ja. Maar zo zie je dat je een klein groepje nodig hebt, wat daar in dat geval de hele zaal meekrijgt constant. Ja, en dat hoeft niet... Dat betekent niet dat die hele zaal aan het deinen is en aan het dansen op de stoelen.
Nee,
mensen klappen gewoon mee. En
uiteindelijk wordt het herkenbaar. Net als
Alba wordt er dan massaal geroepen, zoals wij donar met elkaar roepen. Ja.
Precies. En op een gegeven moment heb je dan door, na verloop van tijd, van waar je wil staan of zitten. Als je naar een wedstrijd komt, dan weet je ook waar die fanatieke supporters zijn. Nou, hetzelfde geldt voor FC Groningen. Heb je aan achter één doel heb je dat. En de rest van het stadion zit over het algemeen. Maar goed, die zijn toch ook even 5-6 keer in de bandjes gekomen. In een betrekkelijk saaie wedstrijd tegen NAC.
Nou, dat gebeurt natuurlijk bij Donor ook. 5-6 keer per wedstrijd ongeveer.
Ja, ook op geregisseerde vaste momenten. Hè, natuurlijk aan het begin. Helemaal aan het eind.
Ja, maar ook veel spontaan wel.
Steeds meer. Hè. Dus dat gelukkig tegen Oostende en die twee wedstrijden ervoor waren. Die gaven daar ook heel erg aanleiding voor. En dan kom je nog weer op een volgend iets. Hè, dat is de wisselwerking tussen... het spel, oftewel de spelers, met name van de thuisploeg en de andere actoren, de tegenstanders, scheidsrechters die ook af en toe dingen aanwakkeren. En het publiek. En dat is er ook nog wel één. Ik weet niet hoe, want ik was natuurlijk niet bij die wedstrijd. Maar kijk, bij Donar ja, weten we hoe dat werkt. Hè? Dat de spelers daar ook echt oog voor hebben en ook uitspreken. Hè? Tot en met de coaches van jongens, de zesde man is belangrijk. En daar wordt, hè, dat zie je ook door armgebaren van diverse spelers die daar ook mee spelen, zeg maar, op moeilijke en betere momenten. Ja. Hoe was dat?
Iets minder.
Iets minder. Ja, maar dat grappig, komt ook omdat de Duitse ultracultuur, voor de mensen die dan daar wat, die ook wat meer in de supporterswereld zitten, zeg maar, is natuurlijk heel erg non-stop.
90 minuten lang.
90 minuten lang. Precies. Of 8 wat er gebeurt. Ja. Dat doen ze dus bij basketbal, doen ze dat ook. Oh. Waar je het wel meer ziet, is bij...
Ik heb heel veel moeite mee.
Waar je het wel meer ziet, is bij Partizan.
Ja, precies.
Kijk, die doen ook 40 minuten lang gek. Alleen die laten zich wel heel erg aanvuren door wat er op de vloer gebeurt. En die reageren daar heel erg op.
Want ik, in die zin ben ik ook waarschijnlijk een beetje een boomer aan het worden. Want nou ja, dat was zondag bij FC Groningen was dat ook weer heel bijzonder. Hè? Dat je dus dat er gewoon hele delen van de wedstrijd waren die, waarin je helemaal niet het idee had van je schreeuwt het team nu naar voren. Dat zou ik doen. Dat heb je gelukkig bij Donau juist wel. Ja. Hè, dat ook de mensen die normaal gesproken ook redelijk stil zijn. Dan op het moment dat het losbarst, zeg maar. Basketbal heeft daar misschien ook meer aanleiding voor. Hè, bij voetbal heb je eigenlijk alleen de doelpunten waar massaal om gejuicht wordt. Maar poeh, jongens, toch monotone.
Daar ben ik ook niet van. Hoor. Maar toch mis ik het wel bij Donau. Want ik heb dan de pech dat ik niet op de bovenste, maar op de één na bovenste rij een plekje officieel in de zaal heb. Hmm. Tenminste, dat staat op mijn goldcard. Ja, en dan heb ik al het probleem dat als ik ga staan, dat de mensen achter mij op de achterste rij klagen dat ze het niet kunnen zien. Dan denk ik, waarom ga je op de achterste rij zitten? Rot op daar. Even heel cru gezegd. Maar iedereen heeft recht natuurlijk om de plek te kopen die hij wil. Of zij. Om niet te generaliseren. Maar het is wel een probleem dat ik dat het zo... Dat hij niet op geen enkele manier...
Je hebt geen gelegenheid waar je...
Met een groepje dat geregeld met elkaar
kan hebben. Staan. Nee, dat is wel een gemis al sinds de verhuizing naar Martini Plaza, 2001. Want in de oude E-hal had je zeg maar aan de kopse kant een groot plein waar je toch wel met 300 tot 500 mensen kon staan. Ja. Dat hebben we bij de bekerfinale in Almere ook weer gemerkt. En er zijn uiteindelijk maar 200 mensen die dat doen. Maar daar is zeker markt voor en... dat is ook...
Maar ik zou Donau toch willen oproepen om daar eens goed over na te denken. Zeker. En het is niet altijd makkelijk roepen vanaf de zijlijn. Maar goed, wij hebben nou eenmaal dit platform. Mm-hmm. Maar ik zou toch kijken hoe je in de zaal op de eerste tribune een vak kan creëren. Dat hoeft niet exact een vak te zijn zoals
die op de platform. Het mogen ook 3 rijen zijn.
Het kunnen gewoon een aantal rijen zijn. Zeker. Dat mensen van tevoren weten dat... Als ik daar een seizoenkaart koop voor het volgende seizoen, dan heb ik de kans dat mensen daar staan.
Ja, zeker. Zeker.
En dat hoeft niet eens een gigantische ruimte te zijn. Dat kunnen bijvoorbeeld gewoon 3 rijen vanaf boven zijn. 10 stoelen naar links, 10 stoelen naar rechts.
Ja, zeker.
Met een stoel of 30 ben je er al wel.
En heb je daar nu een seizoenkaart, dan denk ik toch niet dat je plezier in Donau heel erg verandert als dat een heel klein beetje opschuift, als je dat niet wil.
Ja, dat hangt er even. Dat zijn altijd de meest ingewikkelde discussies. Hè. Dat weet je nog vanuit de verhuizing van het Oosterpark naar Euroborg met die 25-jaar-kaart. Ja. Dat is vreselijk als je mensen hun gewoonterecht...
Maar gewoonterecht bestaat eigenlijk niet.
Hè? Oh, jawel hoor. Zeker wel. Ja, nee, kijk, dat is de definitie van een gewoonterecht. He, dus als jij al 24 jaar lang hetzelfde stoeltje in Martini Plaza hebt, dan is dat voor die persoon best wel een verandering, zeg maar.
Ja. Maar het zou ook heel vervelend zijn als die persoon heel graag wil zitten en die krijgt mensen voor zijn neus die staan en je krijgt daar discussies over.
Ja, daarom kun je daar dus ook nooit... dat is nou precies het ingewikkelde hiervan.
Ja. Nou ja, het is goed, denk ik, om die discussie wel af en toe toch aan te wakkeren.
Oh ja, zeker. Die bestaat ook al.
Zeker nu die seizoenkaartverkoop eventueel begint. Ik zou zeggen, wie hier dan ook over gaat, dit is het moment wel om er nu over na te denken. Als je voor volgend seizoen daar wat mee wil.
Nee, dat kan al niet meer. En voor volgend seizoen lukt dat niet. Want,
waarom niet?
Dat hele proces is natuurlijk al lang in gang gezet. Hè. Dat begint al in december om na te denken over de prijsstelling en de placering en dat soort zaken. Dus dat zou je dan voor het seizoen erop zou je dat mee kunnen nemen.
Ja,
en dat weet je, gek genoeg hebben we dat dus vorig jaar ook geprobeerd. Alleen toen hadden we de zomer even wat andere dingen aan ons hoofd.
Dat heb ik nog wel begrip voor.
Dus dat is even geparkeerd.
Ja, goed.
Ja, nee.
Ik zou er wel
ik ken
voor
hem
zijn.
Wel. Ik denk
ja,
nee, ik ook. Er zijn al een aantal mensen die staan op rij 118, dus dat komt prima.
Kijk, en dat gewoonterecht, tuurlijk bestaat dat in de zin van, tuurlijk snap ik heel goed dat er mensen zouden zijn die dat heel erg vervelend zouden vinden. Maar aan de andere kant, is de wereld niet onveranderlijk.
Nee. Oh nee, zeker. Nee, maar goed, daarom moment... moet je dat juist heel zorgvuldig doen en daar goed de tijd voor nemen. Ja, dat is
nee, je moet mensen ook niet voor de voeten schoppen. Maar ik weet nu, ja, ik heb gewoon een grote fout gemaakt met de keuze voor mijn seizoenkaart. Ik dacht dat dat wel kon. Maar ik heb dat helemaal verkeerd ingeschat afgelopen voor dit jaar.
Ja, precies.
Dat vind ik gewoon nu achteraf zeg maar heel erg jammer.
Ja, ja. Nee, kijk, ja, dat is wat ik in het nieuwe stadion van Groningen en in Martini Plaza ben ik bewust juist heb ik de bovenste rij gekozen, omdat je dan nooit dit gedoe hebt.
Ja.
He, dus op de bovenste rij zijn nog plekken genoeg. Dus dan is het een kwestie van straks omzetten naar 118 en dan
precies.
Komt dat volgens mij helemaal komt dat in orde.
Ja, ja nee, goed. Ik heb nu wel gezien bij Alba Berlin, zeg maar, wat voor meerwaarde het kan hebben om dat wel te doen. En het is belangrijk, denk ik, voor mensen die luisteren en denken van ja, voor mij hoeft dat niet. Om je te realiseren dat er nog heel veel meer plekken zijn waar je echt gewoon lekker rustig je wedstrijdje kan
en
kijken.
Dat ook inderdaad helemaal niet hoeft. Alleen, als je...
Nou, kijk, nog even over dat zo'n fanatiek vak. Mm-hmm. Kijk, het is hoogst ongebruikelijk trouwens om dat aan de lange zijde te hebben. Dus vaak is dat aan de kopse kant en is het ook qua trommels.
Was het
en
hier
dat
ook trouwens hoor.
Ja, precies.
Heb ik ook geen moeite mee.
Nee, precies. Maar goed, dan als je het concreet over jouw plek hebt, die zit wel aan de lange zijde. Nou ja, ook daar zitten nog wel weer restricties aan. En de meest voor de hand liggende tribune zou dan dus ook de tribune achter het... achter de basket zijn aan de kant van Donar. Alleen, ja, daar is ook wel eens een pilot geweest. Nou, dat heeft niet goed uitgepakt. Ook door de akoestiek. En misschien heeft het ook niet lang genoeg. Is niet lang genoeg geprobeerd. Maar goed, daar is. Weet je, elke keer als je. Alle dingen die geprobeerd zijn, dat roept meer weerstand op dan het uiteindelijk oplevert.
Ja, dus, omdat mensen gewoon ontzettend conservatief zijn over het algemeen.
Klopt. Ja, nee, dat is zeker zo. Ja, ja, ja. Nee, plus. Op het moment.
Zeker in de leeftijdscategorie 50 plus.
Ja, nou, daar gaat het nog niet eens om.
Wow.
Nee, maar het is ook zo. Kijk, een groep die dat dan zou willen, die is ook niet altijd van dezelfde mening. Die is niet altijd dezelfde mening toegedaan. Dus onderling is er ook nog weer van, nou, dat groepje zou liever dit willen of die zou dat willen.
Ja.
En nou, als je dat ook allemaal... Dus
maar dat kan ook niet. Je kan niet het belang van iedereen meenemen.
Nee, en weet je wat nou... daarom zou het mooi zijn als er over een jaar of zes een nieuwe topsporthal komt. Want helemaal een nieuwe situatie. Er zou een ideaal moment zijn om dat gewoon in te tekenen.
Ja.
Zoals het bij Euroborg ook gebeurd is. Hè, dan heb je de Noordtribune. Was altijd bedoeld als fanatieke tribune. Mm-hmm. Nou ja, en zo'n tribunedeel, ja, die mis je nu in Martini Plaza. Ja. Hoewel ze bij Lycurgus daar dus wel gewoon dat doen achter de... Nou ja, daar is het dan een achterlijn onder de BBC-ruimte. Dus dat gebruiken zij als sfeervak. Daar zijn vlaggetjes en trommels. En,
ja,
en
waar ook zeg maar de fanatieke tennisfans staan bij de Davis.
Ja, nou, die ook. Ja, die waren daar dus ook. Ja, ja. Ja. En dat is inderdaad aan de korte zijde.
Ja,
en,
ik vind dat een hele goede plek, maar...
Ja, nou ja. Kijk, weet je, er is nu natuurlijk weer een hele nieuwe situatie ontstaan met de nieuwe BV. Dus dit zijn wel dingen die we ook vanuit binnen de supportersvereniging steeds weer aankaarten. En wellicht dat er daar nu wel mogelijkheden in zijn.
Ja, kijk, en ik wil ook niet zeggen dat ik de heilige graal in handen heb en precies het juiste idee hoor, maar ik vind nog steeds, en ik loop en nu na een paar jaar heb ik een aardig beeld ervan, dat het denk ik gewoon uiteindelijk de sfeer ten goede komt als mensen die wat fanatieker willen supporten,
ja, nee,
en daar een eigen plekje voor hebben.
Maar daarom zijn uitwedstrijden ook zo leuk, want dan heb je dat precies. Hè? Dan is iedereen ongeveer van dezelfde gestemd, zeg maar, bij zo'n wedstrijd. En nou, de mensen weten van, nou ja, als je een beetje vooraan het vakje gaat zitten, dan daar zitten dan ongeveer de mensen. En bovenin het vak kun je altijd gaan staan. Nou ja, dat is ideaal. Dat is ook een soort ongeschreven afspraak die je dan met elkaar hebt. En dat zou mooi zijn als er ook zo'n tribune, zeg maar, in Martini Plaza is.
En waar we het over eens zijn is dus, en dat kan natuurlijk wel wat sneller opgepakt worden, wat minder circus. En wat minder, dat circus is bij ons, is dat misschien niet helemaal goede woord.
Van mijn part hoeft niemand ooit muziek te draaien. Nee. Hallo, ja, voor en na de wedstrijd. Maar verder.
Nee, tijdens de wedstrijd FIBA-regels. Maar goed, dat is al een stokpaardje. Ja. Het is ook onbegrijpelijk dat dat gewoon kan nog steeds. En ja, dat er ook niet op gecontroleerd of gehandhaafd wordt. Dat blijft een grote ergernis.
Ja.
Want dat, nou, om even dat misschien rond te maken. Ik weet niet of je nog veel meer over de Euroleague hebben. Maar dat is natuurlijk een organisatie, jongen. Die staat zo strak. In alle licentie-eisen en voorwaarden met dat je minimaal 80% zaalbezetting moet hebben. Anders krijg je daar boetes op. Dat zit zo strak in elkaar. En ook al zo langjarig is dat een constante factor. Dat is zo herkenbaar. Hè, dat je daardoor ook bijna nooit meer discussie hebt. En dat het ook allemaal heel logisch lijkt hoe het daar allemaal aan toe gaat. En ja, of je nou in Berlijn zit of desnoods in Belgrado of in weet ik veel waar in Europa.
Ja. Belgrado gaat er nog wel eens wat mis hoor. In de zin van dan wilde nog wel iemand eens een keer een fakkel afsteken.
Ja, bijvoorbeeld. Maar goed, maar ook daar is over het algemeen zijn de protocollen geregeld. Hè. Dan heb je dan vaak zo'n afscherming bij de bank van de tegenstander met plexiglas en dat soort toestanden. Soms is er even wat meer nodig. Maar het verloop van zo'n wedstrijd, ja, dat is gewoon een heel strak schema. Dat is bijna alsof er een WK-finale wordt gespeeld van seconde tot seconde. We hebben dat bij het EK-basketbal gemerkt. Ja, dat is soms ook wel vervelend, hè, want dan is het elke keer ook dat is dan wel weer elke keer hetzelfde. Ja. Het kan ook monotoon worden als je op een gegeven moment maar in een seizoen 17 keer bij een thuiswedstrijd in de Euroleague heb gezeten. En zo, ja, denk ik, ja.
Ken je het kunstje op een gegeven moment ook wel een beetje.
Ja, ja. En dan moet je het hebben van het verloop van de wedstrijd en de sfeer en hoe mensen dat beleven, precies, denk ik. En steeds weer andere uitsupporters, dat is ook wel leuk.
Nou ja, we gaan hier blijvend een debat over voeren, hier bij de podcast, maar hopelijk ook inderdaad binnen de supportersvereniging en andere mensen.
Ja, hoor, zeker.
Binnen Donau hier wat van vinden. En ik hoop ook dat dan...
Die zijn er.
Ik hoop dan dat dat op een gegeven moment overslaat naar... De league. Want daar zal uiteindelijk het grotere plaatje... daar zal de grote verandering moeten plaatsvinden op dit gebied.
Ja, de clubs gaan erover inmiddels. Dus
dat klopt. Ja. Die zijn het alleen op het moment nog niet heel erg met elkaar eens, krijg ik beetje het idee. Want anders hadden we al veel eerder een...
Nou, ik zag een bericht voorbij komen vandaag. Hè, dat er 20 licenties zijn aangevraagd bij de B-Next.
Klopt.
Dus, en dat er een... gekozen is voor een competitieopzet in een...
Round of Robin met 20 teams.
Een Round of Robin, dus dat betekent dat iedereen uit en thuis tegen elkaar speelt, dus 38 wedstrijden. Nou, dat is nu dan min of meer bevestigd door deze uit...
Er zijn natuurlijk ook nog allerlei varianten in mogelijk.
Nee, want er is verder geen agendaruimte. Dus het is te hopen dat dus formats van de playoffs en het bekertoernooi wel in stand blijven. Hè, dat daar niet zoveel aan gemorreld wordt. Nou, gelukkig gaat de B-Next League niet over het bekertoernooi. Dus daar heeft de NBB dan ook nog iets over te zeggen. Nou, die zou ik van harte adviseren om daar heel goed over na te denken voordat je oude schoenen weggooit voor je nieuwe schoenen hebt.
Ja. En niet voor een Final Four te gaan, maar dat hebben we vorige week
niet
al
voor een Final Four te gaan.
Maar wel voor een finale op neutraal terrein.
Ja. De finale op neutraal terrein. Ja. En desnoods doe je de kwalificatie daarvoor in een verkort formaat. Hè? Bijvoorbeeld met juist 8 teams die strijden om 2 finale tickets. En dan een maand of 2 later die finale daadwerkelijk te spelen.
Juist.
Doe dat dan maar, alsjeblieft. Ja. Maar ga nou niet het finale toernooi anders. Maar goed, even kijken. En waar hadden we het over? Dat we nu dus zeker weten dat er 20 aanmeldingen zijn. En ergens... Ja.
Dan moeten ze het allemaal nog even volhouden, hè, tot na de zomer.
Moeten ze allemaal volhouden. Maar ook tot rond half mei worden de licenties toegekend. Ja. Net als in de afgelopen jaren. Dus dan gaan we het meemaken.
1 team wat ik er even uit wil pikken voordat ik het vergeet. En dan gaan we daarna naar de wedstrijd Hasselt tegen Donar. Dat is natuurlijk Joost United, want daar kwamen wat opmerkelijke berichten over naar buiten. Ja. Nog los van het sportieve van de afgelopen speelronde, dat zij de wedstrijd die zij speelden tegen...
Leuven uit?
Ja, Leuven uit.
Ja, Leuven, ik moest even nadenken.
Ik doe het uit mijn hoofd even, ja. Verloren na verlenging?
Ja, maar ze konden de wedstrijd niet eens met 5 veldvloerspelers eindigen.
Was wel na verlenging, hè? Dat moet er wel eerder bij gezegd worden.
Ze reisden al met, ik dacht, 7 man af.
Ja, dat is volgens mij ook een overtreding. Want volgens mij moet je altijd 10 spelers bij hebben.
Ja, maar er waren natuurlijk nog wat meer berichten die naar buiten kwamen over Joost. En dat heeft vooral met hun huisvesting te maken. Ja. Naast het feit dat al doorcijpelt bij ons dat zij überhaupt financiële problemen hebben. Dat heb ik niet bevestigd van meerdere bronnen gekregen. Dus dat laat ik even voor wat het is. Maar goed, die huisvesting, dat is wel echt een reëel probleem.
Ja, de huur is opgezegd, geloof ik.
Ja, door de eigenaar van die hal.
Er wil iemand een padelbaan van maken.
Ja, dat is natuurlijk voor Joost ongelooflijk slecht nieuws. Want,
maar niet alleen voor Joost, hè, maar ook voor de amateurclub die gebruik maakt van die sporthal.
Ja, en dat hebben wij gezien toen wij daar waren dit jaar. En daar wordt grif gebruik van gemaakt. Het basketbal leeft in Bemmel, zou ik wel willen zeggen. Dus dat is een kleine ramp voor die community, Bas.
Ja, nee, absoluut. Dat is wat je niet wil horen natuurlijk. Zeker niet in deze fase van het seizoen. He, want ja,
die het gevolgen zijn toch gewoon heel groot als dit doorgaat. Ja,
ja, weet je, als je geen speelhal hebt.
Nee, he? Dan kun je,
ja, ja, nee, dan kunnen
kun
ze
je buiten op een pleintje gaan spelen, maar dat, ja, dat kijk, mag dan weer niet.
Het is natuurlijk Gelderland, he, dus er staan meer hallen in Gelderland. Ook hele leuke en sfeervolle hallen in bijvoorbeeld Wijchen, waar we heel veel historie hebben liggen. Maar goed, dat is natuurlijk niet waar deze club gevestigd is, waar nee. ze zich nu helemaal omheen gebouwd hebben. Dus,
nee, ja. Het begon net echt te leven. Je hebt net een klandizie op gang gekregen. Dus
enige uitweg die ik nog zie is inderdaad als Vitesse failliet gaat, dat ze dat maar in het Gelderdoom.
Ja, ja.
Maar goed, laten we dat niet hopen.
Daar ben ik heel erg voor trouwens. Dat lijkt me heel geweldig.
Ja. Ja, nee, ja, goed.
En dystopisch.
Ja, ik heb geen idee hoe de oude hal in Nijmegen ervoor staat. Maar
de Horstakken.
Jullie weten ondertussen dat mijn voorkeur uitgaat naar spelen in steden.
Met een station.
Met een goede normale omvang en een station.
Ja, en maar van snackbaar Bemmel, het akkertje bij de Horstakker. In,
van Bemmel naar Nijmegen is gewoon een kwartiertje met de bus. Dan ben je er.
Ja, maar dan hoeven we dus niet meer dat te doen. Want nee, dan zijn we al in Nijmegen. Ja, maar die mensen uit Bemmel kunnen prima...
Die verplaatsing, die verplaatsing is dus helemaal niet logisch.
Ik denk dat je Leiden met de bus nog net zo lang onderweg bent vanaf het station dan naar die hal in Bemmel. Maar ja, goed, oké. Okay.
Ja, er zit niet eens zoveel verschil tussen.
Nee, daarom. Dus nee, we moeten, misschien moeten we ophouden met het discrimineren van dorpen.
Nou, nee, daar gaan we gewoon mee door. Ja.
Als een stadse jongen die ik ben, doe ik dat gewoon. Vind ik dorpen gewoon helemaal niks aan.
Nou, we hebben ons plasje er weer over gedaan. We zijn het weer even kwijt.
Ryan van Eyck stond trouwens wel op het roster en haalde 18 punten bij Joost. Ryan van Eyck is de jongen die tegen Donar 2 met Ola zo tegen de vlakte klapte een paar weken geleden.
Dus die is weer up and running.
Ja,
fijn.
Ja, dat is wel een aardig basketballetje.
Hij kan wel wat.
Ja, die kan wel wat. Ja. Hey, Hasselt, oftewel Hubo Limburg United tegen ons Donar uit Groningen. Het werd uiteindelijk 80-77. Een nederlaag met een verschil van 3 puntjes. En die 3 puntjes werden exact gescoord in de laatste aanvallende play van Hasselt.
Ja.
Want onze laatste aanvallende play die lukte helaas niet. Dat was een 3-puntspoging van John Meeks die op de ring uiteenspatte in plaats van door het netje viel, waardoor wij daar verloren. Onze conclusie van de eerdere wedstrijden die blijft overeind, Bas. We kunnen mee met alle teams, behalve Oostende.
Ja, zeker. Nou ja, dat is op zich best gunstig, zou je kunnen denken. Want er zijn wat omstandigheden waarvan je kunt zeggen dat het nou niet echt in het voordeel van Donar spreekt. Hè, met qua blessure leed op dit moment.
Überhaupt niet hoe dit hele jaar natuurlijk
Nee. Dus op zich is dat gewoon een meevaller. En ook de manier waarop de wedstrijd verliep. Ik heb hem op het schermpje kunnen zien. Helaas. Ik denk dat het verschil misschien wel al in de eerste helft werd gemaakt. Omdat we toen nog wel een behoorlijk rebound overwicht voor de Belgen zagen.
Ja.
En ja, dat was jammer. Hè, want ze waren weer zuinig op de bal qua turnovers. Behalve helemaal in de slotfase. Maar goed, nu gaan we in heel hoog sneltreinvaart door de wedstrijd heen. Want in de laatste 2 minuten 2 turnovers, ja, dat is wel een beetje costly.
Juist door de mannen waar je dat eigenlijk niet helemaal verwacht. Ik dacht bij Tom Sikke en bij Theo John.
Ja, klopt. Goed, wie dat dan ook zijn. Maar het was, het was wel teamspel hoor. Want kijk, de bal gaat altijd van A naar B. En het was niet dat ze hem zo blind over de zijlijn gooiden.
Nee.
Dus fumble situatie dat iemand de bal niet goed boven zijn hoofd. Ja, maar goed. Over het algemeen, Dat maakte wel verschil. En knap dat ze nog weer helemaal terug zijn gekomen.
Ja, want het was best wel moeizaam.
Game of runs was het eigenlijk.
Lage
scores.
Ja, maar ook was Hubo, denk ik, gewoon de betere op dat moment. Ja, en dat shiftte eigenlijk helemaal naar rust. Toen waren wij de betere.
Ja. Ik had een beetje het idee dat de eerste helft ook Donar wat minder... gewoon, het was overal wat minder fel, wat minder energiek. Vooral op de verdedigende kant en de verdedigende rebound kant. Daar liet men af en toe toch echt wel een klein steekje vallen. Daar zie je dan ook dat Hubo in het eerste kwart 26 punten maakt. Dat is niet zomaar, zou ik dan willen zeggen.
Nee, precies. Dat was te hoog. En de rest hielden we ze onder de 20 punten per kwart. En dan zie je dat je...
Je zag eigenlijk per kwart zag je Donar beter worden. Wat ik mooi vond om te zien is dat de connectie tussen Tomsic en Fio John uit pick-and-roll, die is er nu echt wel behoorlijk. Teams hebben goed gescout en die hebben gezien dat Tomšík een hele gevaarlijke schutter is. Wat gebeurt er dan als er een pick-and-roll situatie tussen hem en Fio John is? Dan hedged de center van de tegenstander heel hard om te voorkomen dat Tomšík na het screen meteen omhoog gaat voor een driepunter. En Fio John herkent dat nu en die gebruikt dan, dat heet een slip screen. Dus dan zet je een screen, je wacht tot er heel even contact is. Je weet, die center die bij mij staat, die komt omhoog. Dus die stapt bij mij weg. En dan moet je heel snel uit het screen richting de vrije warplijn. Dat doen ze nu heel goed. Tomšík ziet hem. John herkent de momenten waarop hij dat moet doen. Dan komt er een overhead pass van Tomšík. En dan kun je vanaf de vrije warplijn met een helemaal wide open Fio John verder spelen. En die kan dan of naar de ring, of naar de hoek pasen, of op iemand die naar binnen snijdt pasen. En dat spelletje, dat werkt heel mooi. En
dat is ook hoe je je center wil gebruiken natuurlijk.
Ja, maar dat is wel iets wat moet groeien. En eigenlijk vind ik dat ze dat best wel snel geregeld hebben met z'n tweeën. Dat ze een manier gevonden hebben waarop ze die pick-and-roll situaties heel dodelijk kunnen maken. Mm. Je zag, het gaat wel ten koste van Babušis zijn pick-and-roll tijd. Want op een gegeven moment was er een moment ergens aan het eind van het derde kwart, denk ik, dat Babušis de bal op de elleboog van de driepuntslijn had. En die keek naar Fio John zo van, kom je een screen zetten? Want we zitten tegen het eind van de schotklok en dan kunnen wij pick-and-roll spelen. En Fio John, je zag hem echt wijzen, daar staat Tomšík, daar ga jij die bal heen gooien. Want ik ga met Tomšík pick-and-roll spelen, want dat werkt beter dan met jou. En daar heeft hij ook gewoon een punt in. Want als die connectie helemaal goed loopt, dan moet je dat ook lekker doen met z'n tweeën.
Ze hadden dat op een gegeven moment bij Hasselt wel een beetje door natuurlijk, vrij snel al in de wedstrijd. En toen zag je ook volgens mij dat, ik denk met name Delalieu op die pick-and-roll van Tomšík werd gezet.
En die kwam en helpen vanuit de helpside.
Die kwam helpen inderdaad.
Maar dan moet John hem heel hard naar de hoek gooien.
Ja, en in plaats, ja, precies. Dat gebeurde dan niet altijd. Ja, nee. En dan zit hij ertussen.
Nee, en dan moet ook iemand in de hoek
hebben
staan.
Zij de rebound te pakken.
Het moet ook iemand in de hoek staan op dat moment. Die, kijk, als Gabrovšek daar staat, die kan goed in drie punten schieten. Maar die zit niet elke wedstrijd even lekker aan het driepuntskanon. En als Babušis er staat, dan is het natuurlijk een no-brainer. Maar ja, dat is weer onwaarschijnlijk dat Delalieu, dat de man van Delalieu is. Dus meestal kwam de help vanaf de kant van Gabrovšek.
Je zag aan het eind van het eerste kwart dat die bal twee keer bij Kjeld Zuidema eindigde.
Ja.
Twee keer nam hij het driepuntschot, twee keer ging het niet goed.
De eerste keer was hij open.
Ja.
En dan moet je hem nemen. Nou, dat hij hem dan mist is prima.
De tweede keer was het op het eind van de schotklok.
De tweede keer was een noodschot. En dat was ook een noodschot waarbij hij eigenlijk de bal in zijn handen gefrommeld krijgt. Zo van, nou, we hebben een probleem, dat is de bal. En de laatste die de bal heeft, die moet het probleem maar even oplossen. Daar kwam hij nog redelijk dichtbij. Maar de tweede helft had hij ook weer een wide open driepuntetje. Die viel er dan wel in.
Ja.
Sowieso was Kjeld wel een van de jongens die de tweede helft, hij, Babušis, Fio John en Tomšík, die de kar op verschillende manieren wel trokken. En ervoor zorgde dat we gewoon, nou, niet eens in de wedstrijd,
ook wel.
Ja, ook Meeks ook inderdaad. Ja. Maar niet eens in de wedstrijd bleven, maar gewoon echt een hele competitieve, goede tweede helft speelden.
Ja, ja, wat voor wedstrijd heb jij gezien, Bas? Heb je eigenlijk wel een beetje genoten van Donar uiteindelijk, als je het over vier kwarten bekijkt?
Zeker, nee. Als je gewoon, je hoopt dan dat je gewoon de hele wedstrijd in de wedstrijd blijft.
Erin blijft hangen, zoals
en dat was
noemen.
Tot de laatste seconde het geval. En dan is het even, wat ik eerder al zei, die een beetje ergernismomentjes dat je juist, terwijl je de hele wedstrijd zo zuinig bent op de bal, dat je juist in de slotfase, maar goed, dat heeft misschien ook met tijdsdruk te maken.
Dat zagen wij zelfs bij Alba Berlin Partizan Belgrado in die eindfase. Dat op een gegeven moment Alba moest drukken om nog kans te maken.
Ja, moest een paar driepunten achter elkaar nemen. Ja.
En dan gebeuren er ook dingen dat je denkt, oké, dit was niet helemaal de bedoeling. Dat is natuurlijk ook een beetje inherent.
Het was een beetje te ingewikkeld.
Ja,
zelfs voor Euroleague niveau.
Ja, de spanning stijgde wat in de wedstrijd. En die zat zeker in deze wedstrijd.
Ja.
Want het was natuurlijk onvoorstelbaar dat drietje met die stepback van
En ook weer niet. Want als je die play bekijkt, ze gaan vol voor een 1 tegen 1 ISO play. Dat blijkt wel uit het feit dat die jongen gewoon van de 24 seconden, 14 seconden lang de bal op één plek in zijn handen houdt. Dan Meeks is zijn verdediger. Dan komt er een pick-and-roll situatie. En dan hedged Gabrovšek zo hard dat hij ook wel moet switchen. Omdat die jongen die de bal heeft, Keel heet hij, die beweegt hoe noem je dat? Horizontaal over de vloer. Dus die beweegt in één lijn horizontaal over de vloer heen. Dan moet je switchen als je hedged. Gabrovšek is niet de allersnelste en niet de meest bewegelijke. Dus die Keel die faked vervolgens, zodra hij ziet dat er geswitcht wordt, faked hij de drive. Dan stopt hij met een hele harde stopdribbel. Gabrovšek die ging een bos in. Dat echt, als je de reclameborden opzij gezet had, was hij zo de parkeerplaats opgestruikeld. Ja. Hele goede move. Open step back, open 3 punt en dan gaat hij erin.
En zij lieten dat natuurlijk ook nog eens over aan de man of the match. Want ja, hij was echt met afstand de beste speler op de vloer.
Hij was aanvallend heel erg goed.
Ja.
Ik vond trouwens ook dat de time-out van Steamwatch daarna en de play die wij vervolgens hebben om de gelijkmakende 3 punten te maken. Dat is gewoon een goede play. Want Cruijff zei het bij voetbal al. Degene die de bal ingooit, die komt altijd vrij.
Ja.
En daar maakten wij heel goed gebruik van. Dus Gabrovsek die krijgt de bal, die gooit hem terug naar Meeks, die hem in het spel gebracht had. Alleen Meeks heeft niet goed gekeken. Want de play begint met Babušić die over een screen van Gabrovsek heen naar de hoek toe rolt. En er komen, nadat Gabrovsek de bal terugpaast naar Meeks, 2 mensen naar Meeks toe om te contesten. En als hij een klein beetje naar de situatie vooraf gekeken had, dan had hij kunnen zien dat die help, een van die 2 helpers, die komt uit de strong side corner, waar Babušić helemaal open op de bal staat te wachten. Ja, Meeks, die ook onder druk van de schotklok, denk ik, heeft hij maar voor 1 ding oog en dat is zijn eigen 3 punten. Maar als hij de bal gewoon doorgepaast had de hoek in, dan had Babušić eigenlijk een nog beter schot gehad.
Ja. Babušić is natuurlijk doorgaans de betere schutter ook nog eens van de 2.
De meer gespecialiseerde schutter in elk geval. Ja, en had ook net 2-3 punten aan het eind van de wedstrijd erin gegooid. Ja. De laatste 2 die we maakten. Dus dat was op zich niet heel raar geweest om hem daarheen te gooien.
Nee. Was toch nog overtime geworden. Nou ja. In ieder geval weten we dat als die club hier op 22 april heen komt. Maandagavond. Dat is ook de eerstvolgende thuiswedstrijd. Nou, dat we een leuke wedstrijd kunnen verwachten. Want lag dicht bij elkaar en ze hielden elkaar mooi in evenwicht. En laten we het thuisvoordeel dan
Dan hebben we waarschijnlijk Dakota. Ga ik er even vanuit dat we dan Dakota weer terug hebben.
Zou kunnen, ja.
Dus kunnen we de centerpositie wat doorrouleren. Dan word je reboundend automatisch sterker van.
Dat is heel belangrijk.
En dat is uiteindelijk wel waar je de wedstrijd op verliest. Op het reboundverschil wat je in de eerste helft oploopt. Ja. Dus,
ja, wat je uiteindelijk wel weer redelijk gelijk trekt volgens mij.
Daarom, dus het blijkt dus in de tweede helft dat het niet nodig was geweest om het zo hoog op te laten lopen.
Nee, precies. Ja.
Maar goed, ze hadden ook soms een reeks van 2 of 3 of 4 aanvallende rebounds achter elkaar. Dan klinkt zo'n getal meteen ook wel heel, maar dan heb je ook gewoon 3 hele domme schoten van dichtbij gemist.
Dat was elke keer als Gabrovsek op de centerpositie speelde, want dat is geen echte center. En daar zit ook meteen dan het probleem wat je hebt als Dakota er niet is.
Ligt dat aan zijn kwaliteit of ligt dat aan ons gebrek aan spelers op die positie?
Het ligt aan zijn kwaliteit, het ligt aan een gebrek aan spelers op die positie en het ligt aan zijn teamgenoten die binnen dit seizoen nog niet heel veel lerend vermogen op het gebied van uitboksen hebben laten zien.
Nee. Sommige avonden is het aanwezig. En sommige avonden ook helemaal niet.
Nee. En dit was zo'n avond waarop het qua uitboksen af en toe van een vrij matig tot slecht niveau was.
Eerste helft zeker. Ja.
Nou, de tweede helft op een gegeven moment, de Lejeu, die neemt dan een 3-punter en die gaat er dan in. Maar als je dat dan even analyseert, is de commentator die zegt dan ze geven ook 3 aanvalsrebounds weg bij Dona. Nou, ik heb hem even teruggespoeld, want ik dacht 3, dan ben je nog wel heel voorzichtig.
Ja.
Het waren de 5.
Oh, wauw.
5 aanvalsrebounds achter elkaar.
Mijn hemel, Ja, dat is niet goed.
Ja, nou hoor je spelers daar ook wel over. Hè? Wij hebben het daar ook wel met spelers al over gehad. Gedurende het seizoen en gedurende de afgelopen weken. Dus zij zien dat, ze herkennen het. Maar het lukt ze dus nog niet om dat om te zetten in ander spel.
Nou, misschien heeft het er ook mee te maken. En dan kunnen we meteen eventjes een heel klein zijstapje maken naar onze grote vriend en vriend van de show, Jordi Kuiper. Dat is natuurlijk een van die spelers die in het veld ook dat soort dingen wel aangeeft.
Ja.
En ik ben niet op de hoogte van of hij mee is geweest. Lijkt me heel erg van niet. Omdat hij woensdag is geopereerd aan zijn
Hij was er niet bij.
Voet. Nee, daarom. En niet dat je die dan daar aan de zijlijn mist. Maar dat is wel een type speler die dus andere spelers in het veld wijst op de dingen die ze dan moeten doen. En misschien beklijft dat dan beter. Die hebben we er niet meer bij. Maar ja, de onderlinge communicatie, die is natuurlijk met de komst van Tomšík heeft ook weer een andere pickorde gekregen als het ware. Dus waarop aanspreken?
Zou ik willen zeggen.
Ja, of een andere manier van communiceren met jij veel. Ja. Dat is niet altijd goed of fout, maar het is weer anders geworden. Dus ook dat is weer gewenning van hoe spreek je elkaar aan?
Meer communicatie zijn dan wat Ramanauskas op de vloer deed.
Ja,
dat is er ook wel. Dat zie je aanvallend, zie je dat ook echt wel.
Ja.
Alleen Tomšík is natuurlijk ook niet de meest de aangewezen man om iemand nou even goed te gaan, om nou de box-out situatie eens even goed neer te gaan zetten. Nee. Hij is, met alle respect, een centimetertje of 6-7 langer dan dat ik ben. Dus rebounden is niet zijn handelsmerk.
Maar goed,
hij had trouwens wel flink veel. Veel mee op in de stats.
Nee, maar goed, uiteindelijk moet je elkaar natuurlijk allemaal gewoon op de goede plekken. Ja. Maar het is ook herkenning. En na al die maanden zal dat ook niet opeens weer gaan verbeteren. Dus dan moeten we verschil op andere vlakken maken, toch maar.
Ja, en rustig wachten tot Dakota terug is. Want iemand, een lange man erbij, wordt dat allemaal vanzelf alweer ook
die heeft
beter.
Misschien wel box-out als een middelneem.
Ja, en die komt ook heel hoog bij rebounds. En dan hoef je niet heel goed uitgebokst te hebben om voor hem toch de kans te geven die bal te pakken.
Ja, en heeft een neusje ook voor op de goede plek staan.
Ja, nou dat. Ja.
Sam van Oostrum.
Ja.
Oostrum, moet ik zeggen. Moet goed zeggen. Die was natuurlijk weer mee naar België. Heeft uiteindelijk geen minuten gemaakt. Wat denk je? Zit het erin de volgende wedstrijd?
Nou, hij is wel... Als ik hem zo zonder microfoon... spreek ik hem toch elke keer dat we bij een wedstrijd zijn wel even. Want het is ook gewoon een gezellige babbelaar. Maar wat ik weet is dat hij zelf heel graag wil. En er echt heel erg mee bezig is. Al wekenlang. Waarom zit hij nu weer op de bank? Nou, in theorie zou die kunnen spelen. Alleen het risico wat je loopt als je hem in één keer weer vol contact in wedstrijdssituaties brengt, is dat die arm gewoon weer uit de kom schiet en dat hij weer geopereerd moet worden. En dan kan het ook wel eens einde carrière zijn. Dus ondanks dat hij zelf heel graag wil, is de medische staf en de technische staf van Donar heel voorzichtig met hem brengen. En zit hij voor nu voor een beetje voor show op de bank. Want ze zijn eerst gewoon nog bezig om hem in trainen te laten wennen aan contact.
Maar als jij dit zo zegt, dan zijn we nog heel ver verwijderd van zijn debuut.
Nou, dat hoeft niet per se. Alleen ga er niet vanuit dat hij volgende week ineens meedoet. Dat lijkt mij onwaarschijnlijk. Ik denk dat hij aan het begin van de playoffs, dat hij dan ongeveer wel weer klaar is om 10, 15 minuutjes te gaan spelen.
Oké.
is mijn inschatting.
Nou ja, we gaan dat rustig afwachten. Ik was er gewoon even benieuwd naar.
Zou ook helpen trouwens, hè? Want een hele lange point guard helpt ook met rebounden.
Ja. Uiteindelijk nu 3 wedstrijden verloren. Natuurlijk wel van goede teams, want Hasselt is natuurlijk echt een uitstekende tegenstander, laten we wel zijn. Het was natuurlijk ook nog eens uit. De uitwedstrijd in Antwerpen verloren, de thuiswedstrijd tegen Oostende verloren. Ook 2 keer gewonnen. Ja, ik denk dat we wel een beetje op de balans zitten wat we verwacht hadden.
Ja, wat dat betreft. Nu naar Luik.
Nou, boven mijn zeer slechte verwachting eigenlijk. Mijn verwachting was dat wij mijn eerlijke verwachting was dat wij misschien 1, maar toch niet meer dan dat wedstrijden zouden winnen.
Dan zitten we op de bijgestelde verwachting.
Maar qua bijgestelde verwachting vind ik eigenlijk dat we het best wel goed doen. We komen met iedereen mee, behalve met Oostende. En zelfs tegen Oostende was er een fase in de wedstrijd dat we hartstikke leuk meededen. Dus we zijn vooral een ploeg die zich heel goed in wedstrijden kan knokken, denk ik. En die zich heel makkelijk aanpast aan het niveau van de tegenstander. En als je tegen Belgische teams speelt, die over het algemeen toch best wel een heel hoog niveau hebben, dan werkt dat dus in je voordeel.
Nu dus inderdaad naar Luik, je zei het al, de verzette wedstrijd waardoor wij komende vrijdag nota bene in Hasselt zitten.
Wij gaan weer even een keer vreemd.
We zitten bij Hasselt tegen Leiden.
Heel vreemd.
Omdat we ook maar wat moeten op die vrijdagavond.
Ik ben daar overigens niet bij, hè? Even voor de
duidelijkheid. Nee, jij niet. Je hebt helemaal gelijk. Yannick en ik zitten daar samen met Sandrootje.
Sandrootje van de Ravens vlog.
Ja, en ook wel een klein beetje Donar-fan.
En ook een beetje Donar-supporter tegenwoordig.
Ja, zeker. We hebben ook Donar-supporters in Zuid-Limburg, lieve mensen. Ik baal er ontzettend van dat we er niet bij zijn die komende zondag. Maar we moeten er wel heen. Als je Hasselt en Luik naast elkaar zet, hoe verhoudt dat zich tot elkaar? Is dat ongeveer hetzelfde niveau?
Nou, ik denk Luik heeft nu Trois-Fontaines onder andere terug. En dat scheelt toch wel bij hun echt een slok op een borrel. Dus zij zijn wel een sterker team dan dat ze waren toen we ze hier tegen ze speelden in Martini Plaza. En ik vind en denk dat zij ook in principe beter zouden moeten zijn dan Hasselt. Dus dat wordt weer een hele serieuze testcase.
Ja. Ja, wat denk jij, Bas? Maken we daar net zoveel kansen als in Hasselt? Of wordt het net even wat lastiger? Ik zeg het goed.
Zoveel kans. Oh jee, maar wat een moeilijke vraag.
Nou ja, kijk, deze wedstrijd valt ook zo met de andere kant.
We maken elke wedstrijd kans. En op papier zou je denken van Oostende uit wordt heel lastig, zeg maar, als je quotering aan vasthangt. Maar goed, ja, we zijn daar geen favoriet. Nee, dat is het verschil tussen uit en thuis, dat is ook al aanwezig. Veel... hoop kunnen we natuurlijk putten uit die thuiswedstrijd. Maar inderdaad, als het team wat breder is in Luik. En bij ons is het ook al maar even afwachten. Want ik had ook wel even een schrikmomentje toen John Meeks weer eens een keer tegen de vlakte ging. Dat is eigenlijk nu ook elke wedstrijd wel raak. Dat hij door zijn voet of door zijn enkel gaat. Ik weet niet hoe dat precies allemaal zit. Maar het is wel heel smal natuurlijk bij Donar.
Ja, en Adetunji wordt maar een paar minuten gebruikt.
Ja, maar die heeft volgens mij wel een hele wedstrijd in het tweede gespeeld.
Ja, dus, ja.
Dus die is wel weer volledig inzetbaar.
Fit. Ja. Ja, ja.
Maar als je een hele wedstrijd in het tweede speelt, dan is het ook niet raar als je wat minder minuten bij Dona 1 maakt. Dus ik zou zeggen, wissel dat een keer om.
Nou, het tweede is bijna klaar met de competitie, dus dat scheelt. Die hebben nog 2 wedstrijden.
Oké.
Hij is wel de ideale stand-in voor John Meeks, in de zin van hij kan die small forward positie ook gewoon invullen.
Ja, John Meeks moest wel heel veel minuten maken.
Die heeft verschrikkelijk, volgens mij 35 minuten gespeeld. Maar sowieso, als je even naar het roster kijkt, volgens mij 31 voor Babouzis. Dat vind ik ook heel veel.
Ja.
Bij
ook
de starters,
31 voor Tomšík.
Ja, bij de starters natuurlijk ook nog 35 voor Fio John, denk ik.
29.
Ja. 29. Nou ja, dat is dan wel trouwens positief dat Fio is met zijn kop op dit moment helemaal in the right place.
Niet fout houdt. Ook niet in gevaar gekomen. En je ziet aan zijn...
Het was zelfs Sander Hollanders die het meeste fout achter zijn naam had.
Je ziet aan zijn frivoliteiten van Theo John dat het ook weer wat beter met hem gaat. Dat hij heel erg bezig is met die bal als blok uit de zaal te slaan. Hij komt er positiever over.
Tweehandig dunkje waarbij hij nog even dacht, want dat is ook een van zijn handelsmerk natuurlijk. Ik kijk even hoe sterk die ring is hier in Hasselt.
Ja, precies.
Even kijken of ik dat ding omver kan trekken.
En die basket weer recht trekken. Ja,
hij heeft natuurlijk gewoon ook even tijd. Jongens, ga het nog een keer zeggen en dan gaan we het niet weer doen in deze podcast. Mm-hmm. Hij ziet eruit als een volwassen man van 30, maar de man is aan zijn eerste volledige profjaar bezig.
Ja. Het is een soort halve rookie.
Ja,
ja. Nee, dat klopt.
Dus het is ook wel logisch dat hij even een aanlooptijd nodig heeft gehad.
Hij zit nu juist op het moment dat zo'n seizoen zo lang duurt dat hij dat nog niet eerder heeft meegemaakt. Dus dat je je hele season management in de gaten moet houden.
Dat las ik in een interview van Jean-Marc Jaumet. Had het over Dickerson bij Zwolle. Ja. Ik pak heel even snel de Telegram groep erbij, want ik moet even
die is daar dus nog steeds niet in geslaagd na al die jaren om dat bij zichzelf voor elkaar te krijgen.
Nee, want die speelt toch al wel wat meer jaartjes op niveau.
Ja, zou ik denken.
En wat zei Jaumet? Jaumet zei over Noah Dickerson in de Belgische media. Hij voelt altijd wel iets en heeft overal pijn, maar het is nooit duidelijk wat hij nou exact heeft. Hij heeft nog nooit een seizoen uitgedaan. Hij is constant aan het klagen dat het seizoen hier zo lang duurt en dat we nog 2 maanden bezig zijn. Onbegrijpelijk vind ik dat en ook heel vervelend.
Ja. Nou ja.
Over je eigen center even voor de bus te duwen, zou ik maar zeggen.
Ja, maar ik vind het wel goed dat hij dat zegt, want... dat betekent dus ook dat je als club heel goed moet kijken. Je moet heel goed op mentaliteit scouten.
Ja, en op fysieke fitheid.
Ja,
ja maar goed. Daar kom je vaak pas achter als je het voor het eerste seizoen zo'n lang seizoen probeert. Ja. Ook. En tot aan het eind door moet spelen. Hè? Want als het een beetje mee zit, dan zitten we voorbij half mei nog steeds op de tribunes. En ja, nu is het mooi dat we een ritme hebben van 1 wedstrijd per week. Hè? Zodat je, dat is wel een vast ritme. Maar straks kan het heel snel gaan achter elkaar natuurlijk. Moet je soms toch 3 keer in de week gaan spelen. Nou, dan moeten we hopen dat alles weer nog een beetje fris is.
Andere uitslagen uit de Elite Gold. Philo Oostende tegen Landstede Hammers. 99-78. Toch ook wel een behoorlijk verschil.
3/4 shot buzzer beater van Sam van Rossum. Die hem vanaf eigen helft erin smeet.
Ja, de Telenet Giants Antwerpen. In de Lotto Arena 85-73. ZZ Leiden. Ik begreep dat er een mooi uitvakje ook mee was van Leiden. Altijd leuk om te zien en te horen. Ja. En Bal Limburg. Dat verloor met 82-80. Van Spirou. We hebben al eerder gezien deze Elite Gold dat Spirou onwaarschijnlijk wisselvallig is.
Ja. In de Benen Block Party hoorde ik Maarten Wijnand zeggen, want die wedstrijd was live op Belgische TV. Het was Henk Nordel, denk ik, of Sam van Rossum, iemand anders in elk geval die dat zei. Van ja, het is misschien niet de meest interessante wedstrijd om op de Belgische TV te doen, want het is Spirou tegen Weert. En Weert is een beetje het lelijke eentje in de Elite Gold. Maar die hebben zich knap geweerd.
Ja.
Haha. No pun intended.
Was het de enige die deze grap snapt.
Goed zo.
En de knappe overwinning van Heroes Den Bosch. Namelijk 19 punten verschil. 99-80 tegen Liège. In die schitterende Country Hall.
Waar wij dus niet heen gaan.
Nee. Dus een 1 overwinning van de Nederlandse teams kunnen we in de Elite Gold bijschrijven.
Ja, nou, dat zeiden ze al. Hè. De verhoudingen tussen uit en thuis moest even wat gelijk getrokken worden. Ja. Voordat ze die percentages allemaal gaan uitrekenen. Maar goed, over het algemeen. Als je ook nog de puntenverschillen gaat uitrekenen. Nou, dat is nog. Dat kan Sam van Rossum dan mooi in de bus doen naar Oostende. Of naar Groningen juist. Hè, ja. Op 3 mei. Dan heeft hij lekker 5,5 uur de tijd om zijn rekenmachine tevoorschijn te toveren.
Ja, dan spelen wij daar, hè?
Oh, dan moeten we juist... hij is er
geweest. Dan heeft hij mij heel kort. Dan moet hij dan nog in de auto doen. Dat lijkt gaat me niet handig als je bij een rekenmachine in de auto gaat zitten.
Nee, helaas. Dit gaat niet op. Ja, nee, dat wordt hem waarschijnlijk niet. Omdat nog...
dan sturen we... Dan Henk Norel kan dat toch mooi.
Ja, die kan ook wel rekenen, toch? Ja, precies. Of anders een handig Excel-bestandje van een van onze luisteraars. Die hebben we ook nog.
Ja.
Dus dat komt helemaal goed. Maar de verschillen zijn wat kleiner. Dat wou ik eigenlijk gaan zeggen in veel te veel minuten. De puntenverschillen.
Over we gaan naar de jeugd. Gesproken.
Of niet dan?
Dat minuten? Lijkt me wel.
Is het klaar? Dona 2. Die, voor de mensen die af en toe van een stilte houden, die hebben nu ook, die zijn ook aan boord gekomen.
Dat is toch mooi. In wenken bediend.
Hey, Dona 2 heeft gewoon dik gewonnen in Veghel. Afgelopen zaterdag was dat. Tegen Attacus.
Ja, ik dacht dat ze in Os speelden.
Nee. En ook niet in Uden. Maar dat is best wel verrassend, want Attacus is de nummer 2 van de ranglijst. En dat was een dikke uitslag. 63-89. En daardoor staat Dona 2 nu op de 7e plek van de ranglijst. 18 punten uit 20 wedstrijden. Dus bijna 50-50 scoren. En komende... Even zien, zondag om 3:00. Nou, wanneer het eerste dus speelt in Luik. Dan speelt Dona 2 in het Willem-Alexander Sportcentrum tegen Bal 2. Dus de reserves van Weert. Nou, dat is hartstikke mooi. Leuk om daar eens even te kunnen kijken voor de mensen die niet in de gelegenheid zijn om naar België af te reizen. En om meteen maar even mee te pikken. De competitie zit er dus bijna op. En een week later op vrijdag 19 april dan spelen ze uit tegen Landstede Hammers 2. En dan zit de competitie erop. En dan gaan we volgend jaar vrolijk verder. Andere verrassing bij de onder 19. Want die jongens die hebben voor het eerst verloren in deze fase.
Moest een keer gebeuren. Hè?
Moest een keer gebeuren. Dat gebeurde in Rotterdam. Dat was afgelopen zondag. En na verlenging werd het 79-77. Nou ja, Donar is al als eerste geëindigd. En dus spelen in de play-offs, in de kwartfinales. Maar toch jammer niet de ongeslagen status hier vast te kunnen houden. Rotterdam is wel de nummer 2 van de ranglijst. Programma. Onder 19 speelt voordat die kwartfinales begint nog 2 keer thuis. Dat is aanstaande zondag om 12:30. Dus voorafgaand aan de Dona 2. En dat is tegen Noordkop Den Helder. En een week later ook weer om 12:30. En dan is het tegen Questa United uit Bemmel.
Ik zit trouwens even te kijken op de website van de Binex League. Maar daar staat gewoon nog vrolijk dat komende vrijdag Liège tegen Donar speelt.
Ja, die hebben ze nog even niet aangepast.
Ook, nee.
Maar dat geeft er dan niet.
Ook bij de Binex League zijn er af en toe zijn er regelmatig toch dingen waarvan je denkt, dames en heren, waar gaat dit dan?
Nee, je moet vooral als fan niet uitgaan van wat de league zegt. Want dan sta je gewoon voor gesloten deuren komende vrijdag.
Ja,
de
Binex League. Dat gaan wij wel Liège. Even doen, toch? Wij gaan toch wel even voor die gesloten deuren staan.
Binex Liège.
Ik vind dat namelijk een enorm leuk fotomoment.
Ik heb wel keurig een mailtje gehad van het ticket dat ik altijd aanschaf. Dat die wedstrijd verplaatst is. Dus de organisatie in Luik is wel op de hoogte. En Luik neemt natuurlijk deel aan de Final Four van het ENBL. En dat is ook de reden dat die wedstrijd verplaatst is. Dus laten we vanuit de Binex League zeggen heel veel succes in Denemarken.
Ja. Dona 2 speelt geen play-offs trouwens. Die hebben geen play-off
format. Nee, de top 4 speelt play-offs en daarvoor komen ze niet meer in
aanmerking. Nee, dat gaat niet meer lukken. Nee.
Maar voordat we vergeten, want dat hebben we net niet genoemd, willen Jordi natuurlijk ook vanaf deze
heel veel beterschap. Shout-outs hebben we ook al op andere wegen gedaan.
Goede recovery wensen.
Yes, de operatie was goed verlopen, meldde hij zelf op zijn socials. Dus nu komt de revalidatie eraan. Enkele maanden.
Schotje voor de boeg. Volgende week zitten we hier weer. Hebben we dan gewonnen?
Laat ik het eens positief insteken. Ja.
Wie zijn we in dit verhaal?
Dona 1.
Ja, want jongens, we volgen zoveel teams.
Zeg maar, Bas. Ja of nee?
Ja, ik ga voor een stuntje. Waarom niet?
Kijk. Toch leuk om de aflevering even zo te eindigen.
Dan zijn we op verplaatsing.
En bijvoorbeeld dat luik door die tegenstander. Hè, dan,
even door het luikje.
Even door het luikje halen. En dan blijven wij mooi op de vloer staan.
Ik denk dat we kansloos verliezen.
Nou, dat mag.
Prettig.
En wat wordt VVV tegen FC Groningen?
Ja, daar zijn we ook bij. Hè? Daar zijn we misschien alle drie wel bij. Bas is ook volgens mij voornemens om misschien af te reizen.
Dat zou zomaar kunnen.
Wat is AVG. Een AVG dit.
Is dat trouwens nog steeds, want nu luistert er toch niemand meer. Maar is dat trouwens nog steeds VVV Venlo?
Ja, ja, ja.
De Venlose voetbalvereniging Venlo.
Ja, dat er geen misverstand over is.
Over welke plaat dan eigenlijk is.
Ze hebben ook een schitterend clublied, hè?
Ja.
VV. Alles hey is VV.
En ook zikkerzakken, VVV ga je ook horen. Maar goed.
Kan iemand die in de koel tegenover
prachtig stadion trouwens.
Ja, dat is een prachtig clubje, man.
En dat je die trap daar af moet als speler. Oh, ik heb Martin Drent er alweer over gehoord. Zouden er nog mensen luisteren überhaupt?
Als je valt, ben je snel beneden.
En zitten... Ja, oh ja, de aftiteling die komt eindelijk komt hierna nog, toch?
Ja, we hebben dus eigenlijk geen aftiteling meer, want ik heb dat ooit dus per ongeluk niet goed opgeslagen. Ja,
start jij dat muziekje even in?
Helemaal niet.
Nee, moet ik het helemaal uit mijn hoofd doen.
Oh ja, nou.
Start dat muziekje even in dan.
Ja.
Maar VVV Groningen, eindstand?
2-3.
0-8.
Omdat we met 8 man op thuisvak zitten.
Ja. Voor iedereen 1 goal.
AVG. 8.
Ik claim die van Tom van Berg.
0-2.
Goed.
We hebben ook weer eens voorspeld. Hey, leuk dat je luisterde naar deze 175ste aflevering van
Appeltaart.
De Russo Radio. Yannick bedankt, Bas bedankt.
Ook bedankt.
En, wil je ons nou bedanken? We hebben niet zo heel veel extra content meer, helaas. Maar we maken nog wel iedere week een prachtige Russo Radio. Als je nou denkt, dat wil ik ondersteunen. Dat kan via onze petje.af pagina. Ga dan naar donarpodcast.nl. En voor een paar euro per maand kun je je petje voor ons afnemen. We bedanken natuurlijk ook KVM Media, de moedermaatschappij, alle moedermaatschappijen van podcast. In ieder geval Minder Groningen.
Juist.
Het is in mijn eigen huis, maar ik bedank ze toch.
En Zolder, bedankt.
Zolder, bedankt. Iedereen bedankt. En tot de volgende keer.
Graag
tot Donar!
Ik wil ook graag mijn moeder bedanken en mijn vader en mijn zusje.
Ga er anders even doorheen, praat man.
Ja, en nog een paar andere mensen, maar ik weet niet zo goed wie. Ik ben trouwens aan het inzetten op 08.
Laat rusten.